Vanuit Studio Bodegraven is dit jubileumaflevering 50 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. En deze 50ste editie zit er ook wel voor, volgens mij ook voor de 50ste keer bijna aan tafel. Niall van Leeuwen en Wim Otten, beide testredacteuren van autorij.nl. En ja, bij zo'n jubileumuitzending is het dan extra leuk als we iemand aan tafel hebben van de oudste auto ter wereld, het merk Mercedes-Benz. Aan tafel zit Lydia Altena, PR-manager Mercedes-Benz Cars. Welkom, Lydia.
Dankjewel.
Klopt, hè? Mercedes is de oudste auto, of is het Benz? Wat is het?
Het is 140 jaar geleden dat Carl Benz de eerste auto heeft ontworpen.
Ja, nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, over jouw merk en wat daar allemaal aankomt. Heel veel innovaties, heb ik begrepen. Maar we beginnen altijd met een aantal nieuwtjes. En nou, dan geef ik meestal Niall als eerste het woord. En dat doen we in de 50ste aflevering ook. Gaan we naar een concurrent van Mercedes, dat moeten we toch eerlijk zeggen. Dat is BMW. En je had iets over de i3 Neue Klasse.
I3 Neue Klasse, ja. Nou, dat is een auto waar we toch met z'n allen best wel naar uit hebben gekeken. Het is ook een auto waarvan ongetwijfeld ook vanuit Mercedes met enige interesse wel naar wordt gekeken. Want dit is de volledig nieuwe elektrische 3-serie. En het woord Neue Klasse zegt het al, is van een compleet nieuwe generatie. Alleen wat deze auto bijzonder maakt, is dit is echt heel anders wat BMW betreft. En ook de klassieke nieren aan de voorkant zijn dus verdwenen. En dat hebben we eigenlijk, nou ja, sinds de BMW 3-serie bestaat, of eigenlijk sowieso in de historie van BMW, hebben we dat eigenlijk nooit echt gezien. Dat een BMW wordt ontworpen zonder die, ja, die kenmerkende nieren. Ja. Nou, ja. Als je heel goed kijkt, zit het er wel. Maar dan hebben ze met behulp van verlichting hebben ze dat geprobeerd te creëren. Nou, het is een volledig elektrische auto die in de basis ook zodanig is ontwikkeld. En deze i3 komt ook niet op de markt met een verbrandingsmotor. Dus een grill is ook niet nodig. Dus het zit helemaal in dat ontwerp. En ja, je moet echt even op autorij.nl kijken, vooral naar het design, want dat is zodanig anders dan wat je van een BMW gewend bent. Ja, dat is gewoon heel erg opmerkelijk. En nou ja, goed, BMW is al heel lang bezig om deze auto te ontwikkelen. En ook dat platform, dat is, dient als basis voor allerlei andere modellen. Het is trouwens de tweede Neue Klasse die nu gepresenteerd is, want ze hebben eerst de iX3 al gepresenteerd. Ja. Eigenlijk een beetje van hetzelfde verhaal, maar die heeft dan wel van die nog die herkenbare nier in de grill. Dus het is niet dat die helemaal hetzelfde is qua uitstraling. En ja, nou, dit is toch wel de auto die het echt wel moet gaan doen. En ja, het is gewoon best wel een belangrijke auto op de Europese markt. Het is natuurlijk ook wel een statement naar de Chinese concurrentie toe. Van kijk, wij in Europa kunnen dit ook. Mercedes-Benz is natuurlijk een merk die dat ook al met verschillende modellen al laat zien. Hè, van dit kunnen wij ook. Deze auto die komt dus eind dit jaar naar Nederland. De productie start ergens in augustus. En hij komt eerst op de markt als i3 50 xDrive. En volgens de voorlopige cijfers heeft hij dus een actieradius van 900 kilometer. Nou, dat is wel gewoon behoorlijk fors. Het is niet uniek, maar wel behoorlijk.
Ja, de nieuwe norm, hè?
Ja, dat is echt inderdaad. Het begint wel een beetje de nieuwe norm te worden. Ik verwacht wel dat het zal geen goedkope auto zijn, ondanks dat het een 3-serie is, hè? Voor de beeldvorming, ook gewoon dat formaat auto wordt het dus. Ja, dat gaat wel dik door de €70.000 heen, vermoed ik. Hij komt ook gewoon als i3 Touring later. Dus gewoon als een station variant, maar dan volledig elektrisch. En ja, het zit hem toch vooral in dat design. En het is best wel een gokje. Want BMW is echt wel een merk met heel veel liefhebbers. Die houden van dat traditionele. Dus ik ben erg benieuwd hoe deze auto door de markt wordt ontvangen. Maar ja.
Mooi, goed nieuws. Ik ga even een bruggetje maken naar het volgende. Lydia en ik en vele anderen waren gisteren, overigens een tijdaanduiding in een podcast kan niet, maar goed, het was wel gisteren, daarom ligt het nog vers in het geheugen, bij een bijzondere bijeenkomst van de APRC en de APC. En dat staat voor Automobiel PR Club en Auto Pers Club. En ja, er waren veel oud-gedienden, meer dan 100 mensen waren aanwezig. En die komen allemaal uit het vak. En dat gebeurde in het Louwman Museum. Dus ik denk, dat is een mooie gelegenheid om aan al die mensen, aan een aantal mensen daar wat te vragen. En ik ben begonnen bij Ronald Kooijman en Sjoerd van Bilze. Dat zijn respectievelijk de directeur en de conservator van het Louwman Museum. En ik vroeg hen wat voor moois we binnenkort nog kunnen verwachten in het museum.
Ja, er zijn diverse tentoonstellingen op het programma. De eerste tentoonstelling die gaat komen is vanaf 11 april tot en met 10 mei. En dat is een tentoonstelling over Around Gordijn. Froom with a View. En Around maakte prachtige schilderijen, olieschilderijen, maar ook quash van benzinestations, oude gebouwen, met name in Amerika. Met altijd een auto als thema. En hij heeft heel veel schilderijen nagelaten aan ons, jaren geleden al. En we eren hem nu met een tentoonstelling hier in het Louwman Museum.
En Sjoerd, jij als conservator, hoe kijk jij daar tegenaan?
Dit is een mooie aanvulling op de huidige collectie die we hebben. Want de automobiel kun je wel als product zien. Maar er is zoveel moois omheen gemaakt. Zoals porselein, kunstwerken en natuurlijk automobilia. Dus daar is dit van Around Gordijn een hele mooie toevoeging op. En het leuke is, hij heeft zich ook laten inspireren door het Louwman Museum voor zijn kunstwerken. Dus ja, dan is eigenlijk het cirkeltje rond voor deze expositie.
Wat ik wilde toevoegen aan, het is leuk om auto's te rijden. Klassieke auto's is iets positiefs. Ik vind dat de auto heel vaak in het nieuws is op een beetje negatieve manier. Wij laten zien de geschiedenis van de automobiel. De auto heeft echt de wereld veranderd. En dat zie je hier terug. Het is leuk om met auto's te rijden. Het verdreef de paarden uit de steden. Toen had het al een rol. En dat was uit de milieuoverwegingen. Nu wordt de auto in een verkeerd daglicht gezegd. Milieu is een probleem. Nee, het heeft echt wat gebracht. Het heeft de mensen uit de steden naar buiten gebracht. Dat is welvaart gebracht. En dat laten we hier zien in het Louwman Museum.
Dat zie je ook terug met de podcast van Autorij. Want jullie maken niet voor niks 50 afleveringen. Er is er zoveel liefde voor de automobiel. En dat mag je op verschillende manieren ook tot uiting brengen. Waaronder dus jullie podcast.
Ja, dat is leuk hè, dat Sjoerd er nog even op inhaakt op de 50ste aflevering. We kennen hem als een grote autokenner. En ja, we waren bij een museum met wat oudere auto's, Wim. Dat is een mooi kapstokje voor jouw onderwerp. Want jij had het de vorige keer in onze editie over de occasion van het jaar. En die is nu bekend.
Die is bekend. Dat is eigenlijk ook nog een model die ooit zelf een keer auto van het jaar is geworden. Maar ik heb het dus over de Toyota Yaris. Die is uitgeroepen tot occasion van het jaar 2026. En dat is gebeurd bij het jaarlijkse Automotive Remarketing Event. Nou ja, je kunt bijna invullen waarom die het geworden is. Dat heeft te maken met betrouwbaarheid, dealernetwerk, goed dealernetwerk. Ook de garantie die Toyota biedt. Die is inmiddels opgetrokken na 10 jaar, dus dat is al heel fors. En ook wel leuk, in de top 10 staan nog 2 Toyotas. Dat is ook de Yaris Cross. Bijna logisch. En de kleine Aygo. En wat ik de vorige keer ook al aangaf, dat sowieso de shortlist bestond uit veel compacte modellen. Dat geeft ook al aan waar zeg maar, de aandacht van de Nederlandse koper naar uitgaat. Dat zijn toch de betaalbare compacte auto's. En je ziet ook zo steeds meer merken daar op de Nederlandse markt op schakelen.
Ja, ja. Overigens een mooie alliteratie. De Yaris, de auto die Toyota, de Toyota die auto van het jaar is.
Ja, auto van het jaar is.
Ja, auto van het jaar. Die grap is al vaker gemaakt, maar goed, we maken hem nog 1 keer.
Ja. Dus,
maar het zegt ook veel over de relevantie. Hè? Want even eerlijk, als je kijkt naar het aantal nieuw verkochte auto's in Nederland, is natuurlijk historisch laag. Door allerlei redenen. We behoren tot de rijkste landen in Europa, maar we verkopen het minste nieuwe auto's. Heeft heel veel redenen, gaan we het nu niet over hebben. Maar er worden wel echt 2 miljoen occasions per jaar verhandeld.
Ja, ja.
En dus er worden wel degelijk gewoon heel veel auto's verhandeld. En dat is ook een van de redenen waarom zo'n occasion van het jaarverkiezing toch best relevant is. Ja. Voor de consument, want je wilt toch altijd gewoon een goede auto, een goede deal scoren. En dan nou ja, zo'n verkiezing en dan ook met name de criteria, daar moet natuurlijk wat naar gekeken worden. Dan krijg je toch wel een goed beeld van wat dan een goede auto is.
En het is de hybrid versie. Dus ook degene die het meest zuinig is. En dat is met de huidige brandstofprijzen natuurlijk ook wel aantrekkelijk.
Ja, ja.
Kijk eens aan. Ja, nou, dat is wel leuk. Want ik ga weer even terug naar het Louwman Museum. Want ik sprak daar met Wim Oude-Weerning. Je mag hem zien als de Nestor van de Nederlandse autojournalistiek. Hij geeft ook analyses voor Radio 1. Ja, en dan is de logische vraag, Wim, wat betekent de huidige crisis in de wereld voor de automotive industrie? En hoe kijk je tegen die dure benzine aan?
Wat de brandstofprijzen betreft is het natuurlijk een hele actuele ontwikkeling. Dat hebben we in de jaren 70 meegemaakt. In de tijd van de Oekraïneoorlog een paar jaar geleden. Daar komt wel een oplossing voor. Maar ik geloof dat de auto-industrie en met name de Europese en de Duitse auto-industrie werkelijk aan de rand van een afgrond staan. Als ze niet snel antwoord geven met andere producten. In Duitsland is er bij Volkswagen niet 35.000, maar ineens 50.000 mensen uit moeten. Los van de toeleveranciers. Nou, dat is een drama. En als je de Duitse media volgt een beetje elke dag, dan is dat een dagelijkse kost. Dat is heel ernstig. En Volkswagen heeft natuurlijk alles in huis om de grootste te zijn in Europa en eigenlijk van de wereld. Maar ze hebben toch regelmatig de plank misgeslagen. Zelfs Mercedes heeft te veel gegokt op de hoge segment. Verkopen 10% minder auto's ineens. In Duitsland BMW de enige is die het goed door heeft gehad en nog steeds redelijk goed gaat. En in Europa, Stellantis is natuurlijk een heel groot probleem. Het is een heel gecompliceerd concern geworden met vier werelddelen. Hè? Noord-Amerika, maar ook Brazilië. En dan Europa, Frankrijk en Italië. Het is bijna niet te besturen. Hoewel er heel veel kennis en know-how zit natuurlijk. Dat is een beetje de situatie. Renault doet dat toevallig heel goed. Die hebben zich goed losgemaakt van hun fusie met Nissan. Nissan wilde fuseren met Honda, heeft nee gezegd tegen Honda. Maar vergeet niet dat Honda ook zwaar in de problemen is beland. Dat is het nieuws van de laatste week.
Ja, Lydia Altena, PR-manager Mercedes-Benz Cars. Dan kom ik natuurlijk bij jou uit als Wim zo'n analyse geeft van de markt. Hoe reageer je op zijn uitspraken, met name natuurlijk over Mercedes?
Nou ja, het zijn uitdagende tijden, inderdaad. Ja. Maar dat geldt voor de autobranche in het algemeen. Maar ik hoorde Wim ook zeggen van er moet een antwoord komen met nieuwe modellen. En dat is waar wij heel hard aan werken. Want ja, daar wil ik het eigenlijk zo meteen ook wel over hebben. Dat wij in de komende 2 jaar, zeg maar vanaf januari gerekend, meer dan 40 modellen gaan introduceren.
Zoveel?
Ja, ja, zoveel.
Jeetje, ja, dan kan ik me voorstellen dat het nu eventjes iets rustiger is misschien. Ik ga eventjes met jou terug naar een bijzondere datum, want we hebben het over het oudste automerk en er is in jullie geschiedenis een datum, dat is 29 januari. Toen gebeurde er in Stuttgart ook iets bijzonders. Jongsleden, 29 januari.
Ja, 29 januari jongsleden, dus dit jaar was de wereldpremière van de nieuwe S-klasse. Die vond plaats in Stuttgart, maar die datum die was niet voor niets gekozen. Want 29 januari, 140 jaar geleden, heeft Carl Benz het patent aangevraagd op zijn motorwagen. Wat eigenlijk zo in het algemeen beschouwd wordt als de eerste automobiel.
Ja, ja. En die auto hebben jullie daar onthuld. Dat is een compleet nieuwe S-klasse?
Het is een nieuwe S-klasse en die is voor meer dan 50% vernieuwd. Er zijn meer dan 2700 onderdelen zijn daaraan vernieuwd. En dat is heel ingrijpend voor een modelvernieuwing.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan die 140 jaar. Het thema is inderdaad 140 jaar innovatie. Want dat is jullie grote kracht, hè, het innoveren.
Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk vanaf het begin al, sinds dat Carl Benz zijn patent aangevraagd heeft, is er eigenlijk maar één weg geweest die Mercedes-Benz ingeslagen heeft. En dat is vooruit. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat met name zijn vrouw, Bertha Benz, daar in het prille begin een hele grote rol in gespeeld heeft.
Want, ja, hoezo?
Nou ja, zij is degene geweest die in 1888... heeft aangetoond dat Carl Benz een heel mooi product ontwikkeld had door de auto mee te nemen en een route te rijden naar Pforzheim. En als je dat probeert voor te stellen, dat is dus een kleine 140 jaar geleden, en er was geen infrastructuur, nee, misschien karresporen, er was geen bewegwijzering. En dan toch een route van zo'n 90 of 100 kilometer afleggen. Dat moet een uitdaging geweest zijn.
En ze wilde daarmee aantonen dat het product van haar man een goed product was.
Exact, ja. En ze kwam natuurlijk voor heel veel zaken te staan. Ik bedoel, er was geen tankstation, hè? Dus ze moest de brandstof bij de apotheek halen. Ze moest koelvloeistof moesten bijvullen. Ze moest het water eigenlijk bij iedere gelegenheid die ze had weer bijvullen. Maar ondertussen heeft ze wel die route afgelegd. Soms ook met moeite natuurlijk op heuvels, hè? 2,5 pk... Ja. Niet veel, heeft ze misschien samen met haar zoon moeten duwen. En ook bergaf was een uitdaging. Want ja, dan komt het erop aan hoe het remsysteem werkt.
Ja, 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 ja. Maar zij heeft dus daar wel een hele belangrijke rol in gespeeld.
Absoluut, ja.
En zij... ook de jaren daarna nog.
Nou ja, zij was de sparringpartner van Carl Benz. En zij heeft 50 jaar zeg maar, ook zakelijk aan zijn zijde gestaan. En zij was wel echt de pionier van ons merk. Ik kan dat natuurlijk nooit van tevoren zeggen, maar wellicht dat ons merk ook niet bestaan had zonder haar doortastendheid.
Ja, 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 ja. En jullie hebben volgens mij in de hal bij jullie kantoor nog een exemplaar, een reproductie-exemplaar staan
ja,
van die
klopt,
auto.
Ja, dat is een replica van de patentmotorwagen. Inderdaad, als... ja, als duidelijk zichtbaar gebaar van waar het ooit begonnen is.
Ja, ja, ja. Ja, dat, ja. Dat is heel mooi. Dan is het heel duidelijk allemaal.
Ik heb nog eens een ritje mogen meemaken.
Ja?
Ja.
Met die replica?
Nou, er was een replica in Duitsland bij... ja, het was een grote hal waar veel historische voertuigen stonden. Maar die was voor de gelegenheid, voor een introductie, letterlijk even van stal gehaald en... die reed rondjes over het terrein daar. Dan kon je dus meerijden. Maar dat is echt wel een leuk. Enorme stap terug in de tijd, ja.
Hey, ja. We hadden het over innoveren. En volgens mij is Mercedes ook de pionier op het gebied van dingen als ABS, airbag en ESP. Dat
klopt.
Komt allemaal origineel bij jullie vandaan, toch?
Ja, inderdaad. Ja. En dat werd dat is dan wel weer heel mooi, die link met de S-klasse. Hè, die we dus in januari hebben geïntroduceerd. Die veiligheidssystemen werden... vaak als eerste op de S-klasse geïntroduceerd. En dat is inderdaad bijvoorbeeld ABS, dat was in 1978. Maar later ook de airbag, begin jaren 80, ESP in 1995. Allemaal veiligheids- en assistentiesystemen waar Mercedes-Benz voorop liep... om dat later ook op de andere modellen te introduceren.
Ja, ja, ja.
Nou, de Mercedes-Benz is eigenlijk wel in de auto-industrie... gewoon het toonbeeld van innovatie. Altijd al geweest, toch?
Het loopt als
tenminste, dat is hoe ik het toch wel zie. De S-klasse, dat is... Elke keer als er een nieuwe S-klasse komt... dan is het gewoon zoeken van... oké, wat is er nu weer uitgevonden? Wat nog niet bestond.
Ja. Ja, innovatie loopt echt als een rode draad door onze geschiedenis heen. En dat zal ook altijd zo blijven.
Ja, ja. Ja, ja.
Kun je een voorbeeld noemen wat er nu op de nieuwe S-klasse zit... wat er nog nooit geweest is?
Nou ja, de nieuwe S-klasse heeft bijvoorbeeld het nieuwe MBOS-besturingssysteem. En dat besturingssysteem stuurt eigenlijk, het is een soort supercomputer, die stuurt alles aan, van de assistentiesystemen tot aan infotainment, maar ook aandrijving. En door dat MBOS-besturingssysteem kunnen er ook tussentijds over-the-air updates gedaan worden, waardoor de auto eigenlijk op heel veel vlakken gewoon actueel blijft.
En dat gaat vanaf nu in, komt dat in elke nieuwe Mercedes?
Ja, dat is geïntroduceerd op de CLA, de elektrische CLA, vorig jaar. En dat wordt vanaf nu echt op ieder model uitgerold. Ja.
Maar je vertelde net toen je hier binnenkwam dat je met een CLA rijdt. Zit het daar ook al op?
Ja, daar zit het inderdaad ook op.
Daar
ja.
was je wel blij mee met die auto.
Klopt, inderdaad.
Waarom?
Ja. Nou, vanwege de ruime actieradius. Ja? Absoluut.
En hoeveel heeft hij?
Snelladen. En hij heeft... bijna 800, ik geloof 792 zo uit mijn hoofd.
Ja.
En in de praktijk werkt dat gewoon ontzettend goed, met name op lange afstanden. Ik rijd persoonlijk veel lange afstanden binnen Nederland en heb thuis geen laadfaciliteit bij mijn huis. Dus ben daarvoor wel afhankelijk van laadpalen of bij de zaak of openbaar. En met ook de snellaadfunctie, dat hij binnen 10 minuten zo'n 300 kilometer kan bijladen, zorgt dat ervoor dat het eigenlijk... Nou ja, ik vind het eigenlijk het meest vergelijkbaar met hoe je rijdt met een conventioneel aangedreven auto.
Ja, ja.
Je hoeft niet elke dag te laden.
Nee, zeker niet.
Nee. Dat is gewoon wanneer het even uitkomt.
Wanneer het uitkomt, inderdaad, wanneer je de gelegenheid hebt. En goed, je probeert natuurlijk wel te laden wanneer het kan. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar het is bij de CLA niet per se noodzaak.
Het is geen noodzaak.
Na iedere afstand die je afgelegd hebt van A naar B om dan weer te laden.
Nou, dat is toch voor heel veel automobilisten toch gewoon een hele geruststelling.
Absoluut.
Ja. Ja.
En hij is ook nog auto van het jaar geworden.
Hij is ook, zeker.
Ja.
Ja.
En jij gaf net al aan waarom die dat waarschijnlijk geworden is, Niall.
Nou ja, goed. Normaal gesproken, het is wel verrassend dat Mercedes-Benz auto van het jaar is verkozen. Europese auto van het jaar, de Car of the Year. Want normaal gesproken worden auto's gekozen die toch betaalbaarder zijn. Hè? Echt wel auto's in de middenklasse voor het grote publiek. Het feit dat Mercedes dus die verkiezing won, is alleen daarom al verrassend. Maar dat zegt denk ik heel veel over de auto.
Ja.
Ik denk dat de juryleden zodanig onder de indruk zijn van die CLA op alle gebieden, dat ze hem hoe dan ook, ondanks dat het wel zeg maar de duurste auto is in die shortlist van 7 finalisten. Ja, dat is gewoon, het moest gewoon de winnaar worden.
Ja, maar simpel. Waarschijnlijk ook vanwege al die innovaties.
Ja, exact, juist vanwege de innovaties.
Juist vanwege de innovaties. Het is, hij is zeer innovatief met dat MBOS-systeem. Een ruime actieradius. Hij is zeer efficiënt met een tweetrapsaandrijving.
Ja,
die
precies.
Er ook voor zorgt dat je op hogere snelheden... Dat de efficiëntie gewaarborgd blijft. Dus ja, op dat vlak kan ik het me voorstellen dat ze deze keuze gemaakt hebben, als ik dat zo mag zeggen.
Uiteindelijk terecht de winnaar, denk ik.
Ja, leuk. Ja, we vertelden al dat je heel veel nieuwe introducties gaat doen. Dat betekent dat je ook op reis gaat met journalisten. Nou sprak ik gisteren op diezelfde gelegenheid een journalist die inmiddels al sinds 1975 in het vak zit, Willem van den Elskamp. En in zijn hoogtijdagen had hij een bereik van meerdere miljoenen lezers. Heeft dus vele persreizen meegemaakt. En ik vroeg aan hem, wat was voor jou nou de meest bijzondere?
In de jaren 80 en 90 groeiden de bomen tot in de hemel, of nog verder door. En een van de allerleukste persreizen uit die tijd is geweest voor de Mazda 121. Een vrij kleine auto. Die gebouwd werd in Korea, geloof ik zelfs, in de Kia-fabriek. En de importeur, Auto Palace Binkhorst, die vond dat we een flinke presentatie geven. En we vlogen met een Concorde vanaf Londen naar Miami uiteindelijk. En daar in Fort Lauderdale was dan de presentatie van die vrij bescheiden auto, eigenlijk een kleine auto, waarvoor enorm in een budget werd uitgetrokken dat we met de Concorde daar naartoe konden vliegen. Een man of 30 denk ik wel, inclusief cameraploegen van televisieprogramma's op de televisie in Nederland. Ongelooflijk, fantastisch.
Ja, dat waren nog eens tijden.
Ja, die tijden heb ik zelf nooit meegemaakt hoor, met de Concorde naar Miami voor... Zo'n auto.
Het kan nu ook niet meer.
Werd die überhaupt verkocht in de Verenigde Staten?
Ja.
Oh, dat wel.
Ja. Het bolhoedje.
Het was die daarvoor toch?
Was die nog daarvoor?
Oh, dat weet ik niet meer.
Nee, die was de daarvoor, want hij had het over de vergelijking met Kia.
Precies.
Dat was een Kia Pride volgens mij.
Oh, ja.
Dat was ook
nog voor die tijd zelfs.
Ja, je hebt helemaal gelijk.
Zo lang geleden.
Ja.
De Concorde vliegt ook al een tijdje niet meer, maar... Mooie anekdotes.
Maar over persreizen gesproken. Nou, ik weet niet of je zelf bent meegeweest met de vernieuwde Ford Kuga. Of moet die nog komen?
Nee, die moet nog komen.
Ja?
Maar ik vond het wel interessant wat Ford te melden heeft over deze auto. Om het maar meteen van je over te nemen. De Ford Kuga is in Nederland alleen maar leverbaar als plug-in hybrid. Maar die is echt super populair. Want die was namelijk in 2024 en in 2025 was die de best verkochte plug-in hybride van Nederland. Er is gewoon ontzettend veel vraag naar die auto. Ze verkopen 30% aan particulieren. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk veel. En recentelijk nog kwam campingspecialist Actie met een lijstje... waarin ook de Ford Kuga echt stijf bovenaan stond. Echt dus by far de populairste caravan-trekker. Sterker nog, in 2025... 1 op de 4 caravan-rijders die een nieuwe auto aanschaften... koos een Kuga. Nou, dat zijn wel behoorlijke indrukwekkende statistieken. Die auto mag ook 2100 kilo trekken, et cetera, et cetera. Maar nu heeft Ford dus een Blue Cruise Edition geïntroduceerd van diezelfde Ford Kuga. En die is dus uitgerust met het systeem Ford Blue Cruise. En daarmee kun je geheel legaal, gecertificeerd volgens de Europese, volgens EU-richtlijnen, kun je met die auto zeg maar semi-autonoom rijden. En in die uitvoering is het allemaal inbegrepen zonder abonnementskosten. En ze noemen dat systeem hands-off, eyes-on. Ik denk dat Lydia ook heel veel over dit systeem heeft, want Mercedes levert het natuurlijk ook. Maar in principe kun je dus gewoon met die auto hands-free rijden. Je kan niet achteroverleunen en een dutje doen, dat nog net niet. Maar je hoeft in principe niet zelf te rijden. En dat zit dus allemaal in deze auto. En normaal gesproken verwacht je dat in een, nou, bijvoorbeeld een dure S-klasse, waarin dat soort technologie zit. Maar dit is dus gewoon een middenklasse SUV, een stuk betaalbaarder. En Ford levert die techniek gewoon in deze auto. Het werkt alleen op zogenoemde Blue Cruise zones. Maar bijna alle snelwegen in Nederland zijn inmiddels een Blue Cruise zone. Dus je kan het gewoon gebruiken. En voor mensen die veel op de weg zitten... of geïnteresseerd zijn in deze techniek... dan moet je even bij Ford langs voor de Ford Kuga Blue Cruise Edition. Kijk, normaal gesproken dat autonoom rijden, dat voelt soms nog als iets van ver weg of iets wat heel veel geld kost, wat wordt aangeboden in dure auto's. Maar je ziet dat dat nu stap voor stap toch ja, wat meer naar beneden druppelt in de wat betaalbaardere auto's. En de Ford Kuga is daar een goed voorbeeld van.
Ja, Lydia, daar even op inhaken. Jullie hebben dat ook in bijna alle auto's zitten, neem ik aan.
Ja, zelfs in de CLA. Ja? Inderdaad, ja. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van infrastructuur en dergelijke. Maar ja, de CLA is in onderhuids eigenlijk al klaar of wordt klaargemaakt om een level 3 autonoom te kunnen rijden.
Ja,
dus dat is hooggeautomatiseerd rijden. Alleen ja, dat is afhankelijk van wetgeving in een land of dat...
En ook de procedure voor de goedkeuring, hè? Want dat is natuurlijk ook een heel proces waar Mercedes ook al heel ver in dat proces zit. Zodat je die goedkeuring ook krijgt. Je kan het wel ontwikkelen, maar het moet wel worden goedgekeurd. En Mercedes is daar, net zoals Ford, zijn ze al best wel ver gevorderd in vergeleken met een hoop andere merken.
We gaan even kijken weer hoe de Chinezen het doen, want hier komen ook in elke uitzending voorbij. Er komen er steeds meer. En ik sprak op diezelfde gelegenheid waar Lydia en ik waren, ook met de Senior Manager Public Relations van het Chery Automotive. Dat is Mike Belinfante. En hij vertegenwoordigt de merken Omoda en Yeco. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Yeco. In Nederland. En ik vroeg hem hoe het met die twee nieuwe merken hier in Nederland gaat.
Nou, het gaat eigenlijk buitengewoon goed hier. En wij zien dat als één merk, Omoda Yeco. Dat is één merk met twee gezichten. Hè. Ze hebben de technologie hetzelfde, alleen het schilletje, het exterieur, is anders. En het leuke is dat wij gisteren de 1000ste auto in Nederland in 2026 hebben verkocht. Nou, dat is voor een merk wat in zeg maar september, oktober is begonnen, is dat eigenlijk geweldig. We verkopen ongeveer 400, 450 auto's per maand. En daarbij zijn we dus de best verkopende Chinese autofabrikant van Nederland. Daar zijn we ontzettend trots op. Je ziet nu ook dat er een scheiding is tussen volledig elektrisch en plug-in hybride. Nu is nog 80% plug-in hybride bij ons. We hebben ook elektrische auto's. Volgend jaar zul je zien dat er veel meer EV's bij komen. En die Chinezen van Chery, van Omoda Yeco, die luisteren heel goed wat de klant wil. Vooral in Nederland. En daar passen we ons op aan. En dat is ons geluk.
Ja, de Chinese merken, Lydia. Hebben jullie daar veel last van? Is het erg strenge competitie? Moeilijke vraag, hè?
Ja, goed. Het is natuurlijk zo dat we werken allemaal op hetzelfde marktgebied.
Ja.
Dus als daar meerdere merken bij komen, ja, dan krijg je meer concurrentie.
Ja. Maar goed, jullie hebben de komende tijd in 2 jaar tijd 40 modelintroducties. 40, 4-0 hebben we het over. Hoe ga je dat allemaal redden en wat komt er allemaal? Vertel eens.
Er komt inderdaad heel veel.
Ja.
Dat beslaat zich echt van de compacte klasse, hè, waar we het net al even over hadden, CLA. Daar komen modelvarianten op het MMA-platform, GLB, CLA Shooting Brake. De A-klasse blijft nog tot 2028 en er wordt op dit moment gekeken of daar wellicht nog een compacte instapper bij kan komen op datzelfde platform. Dat wordt bekeken en dat zou dan ook echt gericht zijn op een jonger publiek. In april hebben we de wereldpremière van de C-klasse. Komt in dit jaar ook nog een AMG GT4 door. Die is een technologie deels ontleend aan een conceptcar.
Maar ook allemaal op verschillende plekken. Hè? Noem je er ook even bij. Want volgens mij ga je de hele wereld over.
Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat klopt inderdaad. Ja, de C-klasse wereldpremière is in Seoul.
Ja.
Inderdaad. De AMG GT4 door, die wordt in Amerika geïntroduceerd. Ik vergeet nog de GLE, GLS modelvernieuwing. Die wordt ook hebben ook in Amerika hun wereldpremière. Dus ja, we zitten over de hele wereld.
Ja, maar daar wou ik net vragen. Jullie verkopen echt op alle werelddelen? Want ik noem maar even een merk als Renault. Verkoopt geen nieuwe auto's in Noord-Amerika.
Oké, nou ja, wij verkopen in Amerika wel degelijk. We produceren ook in Amerika. Hè. De GLE en GLS worden in de fabriek in Tuscaloosa geproduceerd. AMG GT is natuurlijk ook voor de Amerikaanse markt een hele belangrijke. En de C-klasse is inderdaad voor de Aziatische markt ook een heel belangrijk model.
Ja.
Er zijn natuurlijk weinig merken in de wereld met zo'n internationale allure als Mercedes, mm-hmm. toch, denk ik.
Ja.
Ik bedoel, als je officieel misschien niet te koop bent in een land, dan wordt die wel geïmporteerd.
Ja.
Zo'n merk is wel, ja.
Ja.
Dus dat die al die wereldpremières overal nergens plaatsvinden, dat is helemaal zo gek niet, toch?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het voor de hand liggend is
Om
juist in die markten een première te doen.
Ja, exact.
En over nieuwe modellen hebben we gesproken. Ik had ook iets gehoord over de AMG GT, volledig elektrisch.
Dat klopt, inderdaad. Ja, die heeft ook weer nieuwe innovaties aan boord. Als hij wordt aangedreven door 3 axiale fluxmotoren. Voor een deel heeft hij de technologie ontleend aan een conceptcar, waar we vorig jaar verschillende records mee gebroken hebben. Dat is de concept AMG GT XX. Daarmee hebben wij vorig jaar in Nardo op het circuit, het ringcircuit, hebben wij onder andere in 24 uur bijna 5500 kilometer afgelegd. En zijn we rond de wereld gegaan in 8 dagen.
Ja? Symbolisch. Ja.
Symbolisch, ja. Maar wel de afstand van iets meer dan 40.000 kilometer. Inderdaad.
Ja. En tussendoor dan herladen.
Ja, dat klopt. Dat werd, er werden enkele rondes afgelegd en dan kwam die binnen om te snel laden en dan gingen ze weer door. Ze werkten eigenlijk met 3 teams en het aantal coureurs ben ik even kwijt, maar in ieder geval met meerdere coureurs die dan in shifts reden.
Ja, dat moet wel. En nog meer nieuwtjes hier, want ja, als je de 40 hebt, kun je er nog een paar noemen? Of zijn dit de belangrijkste die je genoemd
hebt? Nou, dit zijn degenen die zeer binnenkort komen, inderdaad. Ja, er komt natuurlijk nog veel meer, maar daar kan ik nog geen details over geven. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat, met name in de compacte klasse, dat er meerdere modelvarianten bij komen. We hebben ook vorig jaar de GLC wereldpremière gehad. Die is inmiddels ook bij de dealer gearriveerd. Ook een zeer belangrijke auto, een van de populairste auto's binnen ons modellengamma, ook in Nederland. Volledig elektrisch. Dus er komt gewoon echt heel veel aan. En als we kijken naar AMG, moet ik ook nog even denken aan de autosport.
Ja, daar komen ze ook nog even.
Oké.
Hey, maar als je voor Nederland, hè, wat is in jouw ogen de auto die toch wel het meest de koper aanspreekt? Wordt dat de CLA of de GLC elektric?
Ik kan het zo niet op cijfers baseren, maar ik weet dat de GLC echt volgens mij het populairste model
is. Daar is heel veel animo voor die elektrische. Dat ook, want we hebben net wat cijfertjes over BMW genoemd, maar Mercedes levert natuurlijk ook van die enorme actieradiuscijfers. Hè. Die GLC is natuurlijk wat dat betreft ook wel heel erg vooruitstrevend.
Ja, inderdaad. En het is ook zo dat, kijk, de GLC die nu geïntroduceerd is, is volledig elektrisch. Ja. Conventionele aandrijving, GLC, blijft gewoon daarnaast bestaan.
Ja.
Een volledig elektrische GLC heeft ook weer een snellaadfunctie, waardoor je in 10 minuten tijd tot 300 kilometer kunt bijladen. Mm-hmm. Dat maakt hem gewoon heel aantrekkelijk. Hij is ruimer geworden.
Ja.
Hij heeft een heel mooi panoramadak.
En die grill. Die vind ik heel gaaf. Die klassieke, zeg maar, echt wel een beetje een modern, klassieke, ouderwetse grill. Maar dan wel verlicht. Ja, je moet hem eigenlijk zelf even zien.
Ja, maar als je de auto ziet, weet je meteen, dat is een Mercedes.
Maar dat is het. Dat is eigenlijk wat ik net ook zei. Weet je, BMW maakt dan een gewaagde keuze door dat weer helemaal over een andere boeg te gooien. Maar er is geen enkele auto zo herkenbaar als een Mercedes. Maar dan, het is elke keer anders en weer vernieuwend. Retro, eenmaal super hypermodern, maar altijd herkenbaar. En dat vind ik toch wel knap. En ik denk dat veel autoliefhebbers dat ook graag zien.
Ik heb ooit een interview gedaan met Bruno Sacco. En dan was dat echt...
Wie is dat?
Vormgever, designer van Mercedes-Benz.
Okay.
Ook wel een beroemdheid op zich.
Ja.
Maar die herkenbaarheid memoreerde hij toen al. Je kon van alles bedenken, maar de raad van bestuur, het topmanagement van het bedrijf, hamerde op de herkenbaarheid. Dus ook al mag het nog zo modern, die herkenbaarheid, vooral van de voorzijde, is essentieel.
Klopt, inderdaad. Ja. En de ontwerpen van Bruno Sacco zijn ook heel herkenbaar als Mercedes. Hè? Als je bijvoorbeeld 190 neemt.
Oh jeetje, heeft hij die auto's ontworpen? Oké, ik was even niet op de hoogte, maar dat zegt al genoeg.
Maar toen is de ster wel van de symbolische radiatordop is hij naar de grill gegaan. Toen is de ster eraf gegaan.
Ja, bij de 190.
Ja.
Maar niet bij de andere modellen.
Nee, nu staat de ster er weer op.
Nou, dat was ook een van de kritiekpunten bij die EQS, toch? En die is toch bij de gefaceliften EQS, is ook die ster weer op de motorkap teruggekomen.
En ook de herkenbare grill.
Ja, precies.
Met de horizontale lijnen.
Nou, het sluit eigenlijk weer precies aan op waar we het net over, waar het nu over gaat. Dus dat betreft,
het is herkenbaar en het is voor de klant. Ja, wij noemen dat welcome home.
Welcome home,
De klant krijgt een welcome home gevoel.
Ja.
Nog heel eventjes naar de tak waar de ster op de neus geplakt is. En dan heb ik het over de Formule 1. Het gaat lekker met Mercedes in de Formule 1, hè, tot nu toe.
Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, dat ziet, so far so good, kun je zeggen. Er zijn natuurlijk wel heel veel veranderingen. Hè? Nieuwe zaken in het reglement gekomen. Waarop toch wel een uitdaging vormt voor de ingenieurs om daarop op in te spelen. En zo goed mogelijk product neer te zetten. Wat ik zeg, so far so good.
Ja. Maar dat was dus bij de vorige motorreglementwisseling, vernieuwing, was het precies hetzelfde, hè?
Ja.
Toen kwam ook Mercedes weer als beste motorleverancier als beste uit de bus. Ja. Dus ik verwacht inderdaad de komende paar jaar toch wel Mercedes-dominantie.
Ja.
En dan gestaag zullen andere motorleveranciers dan wel dat gat dichten. Hè? Zoals we natuurlijk de laatste jaren gezien hebben. Maar het is toch elke keer weer, als er echt ingrijpende veranderingen plaatsvinden op het gebied van motoren, is Mercedes altijd de winnaar.
Ja, het is het totaal,
dat is geen toeval meer.
Het totaal van de auto, dat is...
Nou ja, natuurlijk, het is totaalpakket, snap ik. Maar in zo'n eerste seizoen als nu, is de performance van de motor is eigenlijk wel bepalend.
Daar begint het mee.
Ja.
Ja. Ja. Ja, je hebt nog een hele bekende naam die Mercedes gaat rijden, hè? Vertel eens.
Max, hè? Ja? Max Verstappen. Ja, die gaat de 24 uur van de Nürburgring rijden.
Ja.
Ja, in een Mercedes AMG GT3.
Ja.
Dus,
spannend, hoor.
He? Ja, nou ja, goed, hij heeft eerder, kort geleden heeft hij ook gereden voor Mercedes. En het was natuurlijk hartstikke mooi om hem met een glimlach op zijn gezicht uit de auto te zien komen.
Ja,
ja.
We zitten op het moment dat we dit opnemen aan de vooravond van de Grand Prix van Japan. Op het moment dat het online staat zal de Grand Prix geweest zijn. Maar het is wel leuk, nog even een voorspelling. Denk je dat het weer een 1-2'tje wordt voor Mercedes in Japan?
Ik durf daar helemaal geen uitspraak over te doen. Je hebt pas gewonnen als je over de finish gekomen bent.
Ja, dat is
toch?
Waar. Dus, nou, wat denk jij?
Ja, Suzuka is natuurlijk wel echt een topcircuit waar die rijders ook echt intens van genieten.
Ja.
Ik denk dat Antonelli best weer kan gaan verrassen.
Dat is het enige circuit met evenveel bochten linksom als rechtsom. Hè, vanwege dat... dat is een achtje. Uiteindelijk is het een achtje. Dus je gaat er onderdoor.
Nou, wat denk jij dan, Jur? Want jij bent ook een fanaat.
Ja, nee, ik denk dat het weer een 1-2 wordt.
Ja.
Want ze zijn zo dominant op dit moment. En de anderen moeten nog een inhaalslag maken. Dus ik denk het wel. Ja. Maar als de luisteraar dit beluistert, dan is het waarschijnlijk al voorbij. Dus
ja, nee,
dan zijn onze uitspraken alweer achterhaald.
Ja. Nee, maar het is toch leuk om daar toch een beetje over te filosoferen.
Ja, we hebben het ook een heleboel keren gehad over elektrisch rijden al in deze uitzending. En dat wordt natuurlijk wel populairder met die hoge brandstofprijzen. Dus dan zou je zeggen, elektrische rijders, verenigt u. Toevallig is dat er eigenlijk al. Want op diezelfde bijeenkomst, waar we nu inmiddels al 4 keer zijn geweest, gaan we nog 1 keer terug. Want ik sprak daar ook Jos van den Berg. Hij is coördinator PR en communicatie bij de Vereniging voor Elektrische Rijders. En ik vroeg hem, wat is dat nou precies voor een vereniging?
De Vereniging Elektrische Rijders is vereniging die de belangen van elektrische rijders in Nederland bij de overheid behartigt. We hebben 22.000 leden. En we zijn eigenlijk continu bezig om de condities van elektrisch rijden voor de rijders, voor de leden te verbeteren. En dat doen we via lobby en dat doen we ook via media. En dat is natuurlijk super actueel, omdat momenteel de olieprijzen hoog zijn en we heel duidelijk extra zoekgedrag zien op elektrische occasions en betaalbare nieuwe EV's. En dat betekent dus dat deze nare omstandigheden toch een kans zijn om elektrisch rijden breder onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld in PR en communicatie en in de lobby.
Duidelijk, de vereniging Elektrisch Rijders. Auto van de zaak is tegenwoordig vaak elektrisch, Wim.
Ja.
En dan krijg je te maken met, ik had er nog nooit van gehoord, de pseudo-eindheffing.
Daar hebben velen niet van gehoord, maar dat die eindheffing gaat van kracht worden per 1 januari 2027. En heeft direct gevolgen voor werkgevers die een werknemer een auto van de zaak ter beschikking stellen die op brandstof rijdt. Want dan krijgt hij te maken met een 12% pseudo-eindheffing over de cataloguswaarde van die auto. Er zitten nog wat andere addertjes onder het gras. Want tot dusver, als jij een auto van de zaak privé gebruikt, dan zijn de woon-werkkilometers zakelijk. Maar niet dan. Voor de pseudo-eindheffing zijn dat privé-kilometers. Dus het zou erop neerkomen dat als je dus een brandstofauto van de zaak rijdt, dat je eerst met je eigen auto naar de zaak gaat en daar de auto pakt voor de zakelijke afspraak. Dat is natuurlijk een beetje mijl op 7 en rijdt tot meer verkeersstromen als je dus naar de andere kant van het land moet.
Ja.
Dus je moet eerst naar het werk en dan weer de route terugrijden. Dat is niet allemaal praktisch. En er komt nog iets bij. Dat stel dat je een auto van de zaak hebt die elektrisch is, maar ter vervanging bij schade krijg je een brandstofauto. Dan moet de werkgever daar ook weer €500 per incident fiscaal betalen.
Echt waar?
Ja. Het is allemaal met als doel om het elektrisch zakelijk rijden te bevorderen. Die gedachte kun je natuurlijk begrijpen. Alleen, dit heeft wel irritante neveneffecten. En zo erg zelfs dat er dus nu een brandbrief is opgesteld door onder meer BOVAG, Rijvereniging, Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven en nog vele meer, MKB Nederlands woord. Die zeggen tegen het kabinet van, ja, dit geeft, hier moeten we echt gaan kijken en eventueel repareren. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat werkgevend Nederland op kosten wordt gejaagd. En dan praat je echt over miljarden. Omdat werknemers even privé met een brandstofauto rijden. En ook niet als zij dus met schade aan een elektrische auto een brandstofauto ter beschikking gesteld krijgen.
Ja.
Waarschijnlijk zal het allemaal nog wel wat water bij de wijn worden gedaan.
Zoals zo vaak.
En er zit ook nog een overgangsregeling, moet ik zeggen. Okay. Want het geldt alleen maar voor auto's die na 1 januari nieuw worden ingezet. Maar voor de bestaande leaseauto's, brandstofauto's, blijft de uitzondering nog tot 2030. Dus dan geldt er geen pseudo-eindheffing.
Okay. Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel bedrijven die wel met de rug tegen de muur staan. Hè? Want er zijn heel veel schadebedrijven, ook leasemaatschappijen, die voorloopauto's hebben. Heel veel daarvan zijn niet volledig elektrisch. Maar die bedrijven zitten ook aan contracten vast. Dat zijn vaak ook contracten die wat langer doorlopen. Maar je wordt dus op kosten gejaagd als je bijvoorbeeld gebruik maakt van een voorloopauto die niet elektrisch is. Ja. Maar de leasemaatschappijen zeggen, ja, maar ja, ik heb superveel auto's. Ik kan die nu niet binnen nu en 9 maanden, die kan ik die niet allemaal massaal vervangen. Weet je, dus ja, je wordt letterlijk met je rug tegen de muur gezet. En ik denk, als er inderdaad water bij de wijn wordt gedaan door dit soort die randgevallen, als dat allemaal niet meetelt, en ik denk ook dat dat woon-werkverhaal, dat moet ook echt van tafel, dan is al een heel veel opgelost. Maar het blijft een gedrocht, hoor, die pseudo-eindheffing.
Ja, daarom kaart ik het je ook aan in deze uitzending. Want het gaat echt al op korte termijn spelen. Dan moeten nu al keuzes worden gemaakt door bedrijven. Hoe ze dus de toekomst ingaan. Met
zal het laatste niet zijn, denk ik, waar we het hierover hebben.
We gaan het zien, mannen en dames. We gaan deze opname afronden met onze traditionele 30 seconds. We hadden weer veel goede inzendingen, dat is wel leuk. En het was de vorige keer de Skoda Yeti. De winnares is Maaike Hudersheim uit Nieuwe Pekela. Gefeliciteerd. En we gaan weer luisteren naar een opname van 30 seconden. Om welke auto gaat het zonder dat we het merk, het model of het land van herkomst noemen?
Wie weet er nog een goede pick-up line? Afgeleid van Gladius. Iconische Amerikaan met kont. Latijn voor zwaard. Betekent zwaardvechter. Merknaam ontstaan in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, de antwoorden mogen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Ik dank Wim Otte, Nau van Leeuwen en natuurlijk speciaal onze gast Lydia Altena van Mercedes. Dankjewel Lydia voor je komst.
Graag gedaan.
Over een paar weken volgt weer een nieuwe editie. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast app. Mail je vragen of opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.